Gemeente Kerkraad heeft de navolgende afkondigingen. Op de eerste plaats de voorbeden. De moeder van Clari Jansen is vannacht op 94-jarige leeftijd overleden. Dankzegging voor de kamp van de jongeren, wat gehouden is afgelopen tijd. Een gemeentelid heeft recent een reis naar Azië gemaakt om daar christenen te ontmoeten en te bemoedigen die daar te maken hebben met vervolging. We willen de Heere danken voor de zegen die hij heeft gegeven en vragen om de christenen daar te versterken in hun geloof. Dat zij als het licht op een kandelaar mogen stralen voor de mensen om hun heen. Woensdag 11 mei zal er een mannenvereniging en vrouwenvereniging zijn. Donderdag 12 mei een vrouwengesprekskring. En vrijdag 13 mei Bijbelkring Timotheus. De intekenlijst voor de barbecue op 29 mei ligt klaar in de voorkerk. U en jullie worden uitgenodigd je naam daarop te schrijven. Huwelijksaankondiging. Op 20 mei hopen Jonathan Vroombout en Albertine Westhuis in het huwelijk te treden. Vandaag is het de laatste mogelijkheid om nog namen in te dienen voor het ambt van ouderling. En de collectes, er zijn 3 collectes, de 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte voor het fonds van de kerk, noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Dat was het. Het was niet de preek, maar het waren de afkondigingen. Onze hulpen en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslachten tot geslachten en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met zingen van Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. en de belofte van Gods heilige wet, wanneer we zingen van Psalm 19, vers 4. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezing voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 14 en daarvan de eerste 14 versen. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zal ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons den Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met uw lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot uw lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, diezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, volwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken dan het aangezicht des Heeren en mijn zegen te vragen deze dienst van de opening van Gods woord. Heere, aan het begin van deze dienst naderen we voor uw heilig aangezicht. En we moeten zeggen, Heere, dat het bij de mens vandaan altijd maar een trachten is. Want hoe zouden we bidden als u ons niet de woorden geeft om uit te spreken? En Heere, wat hebben we in de aankondigingen veel gelezen? En het zal tot in het diepst van de gemeente doorgedrongen zijn. Op de eerste plaats dat iemand overleden is op zeer hoge leeftijd, 94 jaar. Heren, en dan denken we aan degene die zij achtergelaten heeft, al haar geliefde betrekkingen. En dan vragen we, Heren, of u deze mensen voor uw goddelijke rekening wil nemen. En want mensen zijn slechte vertroosters. De enige troost die er is, is toch de troost die we leren in de Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Dat ik niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die volkomenlijk voor mijn zonde betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Heren, als die troost in ons leven komt, dan is dat alles. Als die troost gevonden wordt, Heren, dan blijft dat ook alles. Wilt u dat dan alsjeblieft ook geven aan degene die zij achter moest laten? Heren, wilt u ook zijn met de gang die gegaan moet worden naar het graf? Wilt u dat die mensen ondersteunende genade komen te schenken en alles geven wat ze nodig hebben om die gang ook te mogen en te kunnen gaan? We danken u ook, Heren, voor het werk wat vanuit deze gemeente gedaan wordt in alle eenvoudigheid in een land in Azië. Het kunnen zomaar die woorden die gesproken zijn, die voorgelezen zijn. Het klinkt zo eenvoudig, woorden ter bemoediging. Maar wat kan dat zijn als je in een land leeft daar waar je het woord niet kunt lezen? Als je in een land leeft daar waar geen kerken zijn, daar waar je misschien wellicht vermoord wordt als je naar de kerk gaat, daar waar je wellicht gevangen gezet wordt omdat je het woord Jezus Christus op je lippen neemt. En wat kan er dan een behoefte zijn, Heere, aan een bemoediging? Wij kunnen ons dat misschien niet voorstellen, want we hebben hier zo ontzaggelijk veel rijkdom, geestelijke rijkdom. We hebben hier de vrijheid om naar de kerk te gaan, de vrijheid om uit de Bijbel te lezen, de vrijheid om onze kinderen naar een christelijke school te doen, vrijheid om onderlinge bijeenkomsten te hebben. Ach Heere, wat kunnen wij ons er nou van voorstellen als dat niet kan? Maar daarvoor hebben die mensen juist die bemoediging zo nodig. Wilt u er alsjeblieft geven? Dat als het zaad van het evangelie daar gewoon vanuit het voorleven gezaaid is, wilt u dan ook de wasdom eraan geven? En dan vragen we gelijk, Heere God, voor alle vervolgde christenen in deze wereld, of u ze wil ondersteunen. Er zijn toch zoveel miljoenen mensen op drift in deze tijd. En wie zal het leed van die mensen begrijpen? Geen huis meer, geen eten meer, geen drinken meer, geen veiligheid meer. En dan ga je met je gezin op de vlucht. En er zullen er best wel andere mensen zijn, daar hebben we niet over te oordelen. Maar die echte vluchtelingen, Heren, wilt u ze alstublieft helpen? En wilt u ons dan maar een hand geven om die mensen te kunnen en te mogen helpen? Want dat vraagt u toch van ons, daar waar u zelf het voorbeeld geeft, als u spreekt over het ware christendom. Dan is het toch, waar heeft u mij gevoed toen ik honger had? Waar heeft u mij gekleed toen ik naakt was? Waar heeft u mij te drinken gegeven toen ik dorstig was? Waar heeft u mij bezocht toen ik in de gevangenis zat? Ja, maar waar hebben we dat dan gedaan? Nou, zegt u dan, dan waar u dat nou aan een van mijn kleinste, geringste kinderen gedaan hebt, dan hebt u het nou aan mij gedaan. Heren, wat kom ik er dan met schuld onderuit? Wilt u dan alsjeblieft geven, Heren, dat daar ook wegen voor die mensen gevonden mogen worden? Wilt u ook zijn, Heren, met uw volk Israël? Ook een volk wat voortdurend vervolgd wordt. Een volk wat voortdurend in de knel gezet wordt, Heren. Wil ze alsjeblieft helpen. Wilt u er alsjeblieft geven, Heren, dat daar ook vrede mag komen? Geen menselijke vrede, maar de vrede door de inwerking van de Heer Jezus Christus in de harten. Omdat daar ruimte gevonden mag worden bij u. Daar ook een volk, Heren, uw eigen volk daar verzoend mag worden. Door de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Dan zal het misschien oorlog in de wereld zijn. Maar dan is de vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Wilt u ook zijn, Heren, met de militairen wellicht in deze gemeente. Of ex-militairen. Of familieleden daarvan. Wilt u ze ondersteunen, Heren, te linker en te rechterzijde. Wilt u ook helpen dat ze daar misschien in het buitenland als een lichtend licht en een zoutend zout gesteld mogen worden? Wilt u ook zijn, Heren, met de mensen die de zeeën bevaren, wellicht ook uit deze gemeente? Wilt u ze daar ook alles geven wat nodig is, omdat ze ook in veiligheid weer thuis mogen komen? Ach, Heren, wilt u ook zijn met die mensen die we voorgelezen hebben, daar waar een voorbereiding op het huwelijk is? Wilt u daar alsjeblieft ook als een derde rode draad in hun leven zijn, opdat ook dat huwelijk als een hecht snoer, een drievoudig snoer, wat niet verbroken wordt, Heren, mag zijn? En wilt u ook geven dat ze in biddend opzicht en in afhankelijkheid van u zich mogen voorbereiden op hun huwelijk? Heren, wilt u ook zijn met ons vaderland, een land wat bloedt uit zoveel wonden? Een land waarin ook deze week weer 700 kinderen vermoord zijn in de moederschoot. Heren, wie kan dat begrijpen? Hoe kunnen we dat toestaan? En waar zoveel mensen euthanasie hebben ondergaan. En we gaan ons er niet boven stellen, Heren. Want ook al die mensen hebben ziel voor de eeuwigheid. Ook die doktoren, verplegend personeel. Maar wilt u ze alsjeblieft voor uw goddelijke rekening nemen? En wilt u ze bekeren, Heren, omdat hun ogen geopend mogen worden? En ook de ogen geopend mogen worden van onze overheid die dat toestaat. Heren, wil ze alsjeblieft ook voor uw rekening nemen. Opdat ze levend gemaakt mogen worden. Opdat ze mogen gaan tot het levende kind. Dan zullen ze geen kinderen meer vermoorden. Heren, wil alsjeblieft zijn met onze overheid in alle gebrek en lek. Wilt u ook zijn met ons vorstenhuis, Heren. Wilt u ook zijn met die mensen die vanuit bijbelgetrouwe partijen in die raadzalen van ons vaderland zitten. Wilt u ze helpen, heren? Wilt u ze geven dat hun geluid een geluid van de bazuin, van de waarschuwende bazuin mag zijn vanuit uw woord, opdat er beslag mag komen in de raadzalen. Wilt u ook zijn, heren, met alle mensen die deze dienst beluisteren via de kerktelefoon of later via een andere medium. U bent niet aan tijd en ook niet aan plaats gebonden. Wilt u zijn, heren, met deze mensen hier in deze gemeente, vaak afkomstig uit een wijde omtrek. Och, wat is het groot als ze mogen zijn, als een lichtend licht en een zoutend zout, als een leesbare brief van de Heer Jezus Christus. We danken u voor die jonge mensen, dat die het ook mogen zien. Want een voorrecht het is en mag zijn dat ze in de leer opgevoed worden die naar de godzaligheid is. Wilt u daartoe de predikant zegenen, heren, met zijn gezin? Wilt u ze tot een zegen stellen, ook in het midden van deze gemeente? Wilt u uw woord alsjeblieft openen, heren? We hebben het gelezen. Maar als u geen woorden geeft om te spreken, wie zal er dan wat zeggen? Wilt u daarom met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u onze harten ontsluiten, opdat het zaad van het evangelie erin mag komen? Maar wilt u ook een mond geven om te spreken, heren, opdat die zaken bij elkander mogen komen? Uit genade om Christus wil vragen we u dat. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 36, de verzen 1, 2 en 3. Het trots gedrag der boze doet mij spreken in beklemd gemoed. En het tweede vers, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En het derde vers, bij u, Heer, is de levensbron. En alles wat er volgt in uw genoemde versen van Psalm 36. voorgelezen schriftgedeelte rondom het zesde vers. Wellicht wel een van de bekendste teksten uit de Bijbel, ik weet het. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, zo'n bekende tekst. En toch is het goed om iedere keer onszelf voor een spiegel te zetten. Het is altijd erg goed, zeker tijdens een preek, om een klein spiegeltje op zak te hebben. Om te zien dat het niet over je buurman gaat of over je buurvrouw. En dat is op de kansel exact hetzelfde, maar het gaat over onszelf. Het gaat in heel het leven waar we in gesteld zijn om onze verhouding ten opzichte van God. Want ik denk dat ik geen nieuws zeg dat we allemaal geboren zijn. Dat wil zeggen, we zijn allemaal geschapen. En dat wil zeggen dat we allemaal een onsterfelijke ziel gekregen hebben. Wat is dat nou? Dat is hetgeen wat je denkt, wat je voelt, kortom, wat je bestaan is, dat is je ziel. En je ziel die keert terug tot God en je lichaam gaat in het graf. En er zal ook een dag komen, en daar hebben we ook van gelezen, dat de Heer Jezus Christus weer terug zal komen op de wolken des hemels. En dan zal die ziel weer met het lichaam verenigd worden, weten we ook allemaal. Maar mensen, weet je wat nou zo bijzonder is? Dat de meeste mensen geloven niet dat ze een ziel hebben. Ja, je praat er wel over en je leest erover. Maar als je nou echt, wanneer ga je nou weten dat je een ziel hebt als je levend gemaakt wordt? Als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je oogjes open. En dan ga je leren wie je bent ten opzichte van de Heere God. Vandaar dat we ook iedere keer Gods heilige wet voorlezen. Weet je wat nou zo mooi is van die wet, dat er 5 keer geschreven staat: Ik ben de Heere, uw God. Dat wil zeggen, de Heere die is erbij, bij al ons gepruts en al onze overtreding van de wet, al die ellende, daar is de Heere bij. En dat wil dus ook zeggen dat we iedere keer weer met onze schuld terug mogen komen tot God. En hoe gaat het nou, mens, als je terugkomt tot God? Hoe gaat het nou als je nou die woorden, want nou ja, je zou toch zeggen, nou goed, als er nou hier in deze kerk nou mensen zijn die het niet helemaal begrijpen, dat zij nog kunnen begrijpen, of niet? Maar die mensen die nou 3 jaar misschien wel rondom de Heer Jezus, heel de dag met hem opgetrokken zijn, al zijn preken gehoord hebben, al zijn wonderen gezien hebben, dag en nacht met hem bezig geweest zijn, als het ware. En hoe komen die dan tot deze vragen? Want die mensen die begrepen het niet. En waarom begrepen ze het niet? Ja, omdat ze een andere voorstelling van de Heer Jezus hadden. Weten we ook allemaal waarschijnlijk. De mensen in die tijd hadden de voorstelling van de Heer Jezus. Nou, dat hij het rijk van het oude koninkrijk weer op zou richten. En dat de Romeinen, nou die zouden verjaagd worden. Nou, vult u maar in. Ze hadden natuurlijk net 400 jaar ellende achter de rug. Heel die Maccabeeëntijd, dat is 400 jaar oorlog, 400 jaar, nou ja, onrust, 400 jaar geen prediking geweest, na Malachi was er 400 jaar niks. En toen de Heer Jezus zegt, nou zal het anders worden, nou zal de vrede komen in de wereld. Nou ja, de Heer die is niet gekomen om vrede te brengen, nee, hij zegt, ik ben gekomen om scheiding te brengen. Want het kaf moet van het koren gescheiden worden en dat is nog steeds zo, dus ook in onze tijd zo. Maar de Heere die heeft geen mens over voor een eeuwig omkomen. Integendeel, de Heere die komt iedere keer weer met zijn prediking van er is een wederkeer mogelijk tot God. We moeten namelijk met God verzoend worden. En dat is hetgeen wat je gaat leren in de levendmaking. Nou, hoe dan? Heel simpel, mensen. Als je levend gemaakt wordt, dan word je met God. Word je bij God bepaald. Dan ga je leren wie de Heere God is. En wie is God nou? Dat is onze schepper, onze onderhouder. Nou, en dat begint in Genesis. En dat wil ook zeggen, mensen, dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Dat staat ook bijzonder beschreven. Bijvoorbeeld in het huwelijksformulier. Naar zijn beeld en gelijkenis zijn we geschapen. Wat is dat nou? Nou, de kinderen hebben dat geleerd op catechisatie. Vertel maar. Er waren heiligheid, gerechtigheid en kennis. Toch, zo zijn we geschapen. En dat wil zeggen dat we recht op ten opzichte van de Heere God stonden. We konden hem in de ogen zien. Er was ook een dagelijkse omgang tussen de Heere en tussen Adam en Eva. Maar onze zondeval, die heeft er een eind aan gemaakt, weet je ook allemaal. En dat wil ook zeggen, mensen, dat we staan niet meer ten opzichte van God rechtop. Nee, we liggen in onze zonde, dat weten we ook allemaal. En we kunnen onszelf er nooit uit oprichten. We kunnen nooit meer met God verzoend worden. Daar begint het dan mee, mensen. We kunnen nooit meer met God verzoend worden. En dat we zeggen, we liggen verloren. We gaan niet verloren, we liggen verloren. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is allemaal ellendig. Ja, dat kan wel, maar dat is inderdaad onze ellende. Dat we God niet lief hebben en onze naaste ook niet. En als de Heer nou in je leven komt, word je daarmee bepaald. Dan gaat God je leren dat je dus verloren ligt. Mensen, en dan krijg je kennis van je ziel. Want dan moet die ziel moet verzoend worden met God. Dus ook, mensen zeggen altijd, je bent op reis naar de eeuwigheid. Dat is ook onzin natuurlijk. Want je staat al in de eeuwigheid. Op het moment dat je begon te leven, begon die eeuwigheid al. En die zal nooit meer stoppen, mensen. Nooit meer. Die eeuwigheid zal nooit meer stoppen. Geen miljoen jaar, geen miljard jaar, geen 100 miljard jaar. Nooit. Eeuwig leven. Eeuwig leven. En dat is nou gelijk ook de ernst van heel de prediking, iedere keer weer opnieuw. Dan moet je met God verzoend worden. Niet met Jezus verzoend worden, eerbiedig gesproken, maar je moet met God verzoend worden. Want we hebben tegen God gezondigd, we zijn van God afgevallen. En er staat hier ook in dit tekstgedeelte, gemeente. Vandaar dat ze ook zeggen dat de Heer Jezus, en dan moet je eerst opletten, jongelui, tegen wie zegt de Heer dat nou? Want ja, je zou kunnen zeggen natuurlijk, hij zegt dat tegen de discipelen, tegen de apostelen. Als je dat zou kunnen zeggen, dan zou je, ja, dat is voor die apostelen, dat is niet voor mij. Dan kun je afstand nemen. Dan kun je zeggen, ja, dat is voor die anderen, maar dat hoef ik me niet. Nee, het gaat over zijn discipelen. Wie zijn nou zijn discipelen? Wie zijn dat dan? Dat zijn jullie. Dat zijn de hoorders van het evangelie, dat zijn de discipelen. Jullie zijn de discipelen van de Heer Jezus. Want wat betekent nou het woordje discipel? Dat is het woordje leerling. Gewoon leerlingen, dat waren de leerlingen. De Heer Jezus die had een hele schare van mensen rondom hem heen. Die hoorden zijn prediking en die zagen zijn daden. Kortom, die trokken heel de dag met hem op. Nou, en dat iedere keer als de preek uitgaat, zijn jullie zijn discipelen. Dus dat wil zeggen dat de woorden die hier gesproken zijn, die zijn voor ons allemaal. Dat is niet voor een klein groepje of zo, of voor een bepaald. Nee, die zijn voor allemaal, voor zijn discipelen. Nou, jullie zitten hier op en onder de kansel, ik ook. Wij zijn de leerlingen van Jezus deze morgen. En dan komt die vraag aan ons allemaal, of je nou jong bent of oud bent. Op welk van de twee wegen loop je nou? Want je weet ook erg goed dat er twee wegen zijn. Er is een weg die gaat naar het eeuwig verderf. En er gaat een weg naar het eeuwig Jeruzalem. En daar gaat nou deze tekst over. De Heer Jezus die zegt namelijk, uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Nou, dan komt dus eigenlijk de eerste vraag, geloof u in God? Dat is een rare vraag, of niet? Gelooft u in God? Nou ja, de Heer Jezus die stelt die vraag ook. En ik denk dat het voor ons, ik denk dat is misschien maar theorie en ik hoop dat het niet waar is. Maar ik denk dat de meeste mensen die in de kerk zitten geloven niet in God. Die geloven wel in iets en die geloven wel in wat en die geloven wel, nou ja. Zoals ook in de formulieren staat, uit gewoonte of bij gelovigheid zitten we in de kerk vaak. Maar mensen, als je nou in God gelooft, hoe gaat dat dan? Nou, daarvoor ben ik ermee begonnen. Als je in God gelooft, dan krijg je bij God vandaan de kennis. Dan geeft de Heer je, die geeft je het leven. En dan komt er Gods kennis in je leven. En dan is het geen theorie meer, dan is het praktijk. Dus de eerste vraag mag stellen, geloven jullie in God? Geloof ik in God? Geloven wij in God? Maar dat is alleen maar als de Heer God je het geloof geeft. Want uit onszelf geloven we niet in God. Uit onszelf geloven we in onszelf. En dan moet het natuurlijk wel goed komen tussen God en tussen ons, anders ga je naar de hel. Dus ja, dat willen we ook niet. Dus ja, dan proberen we maar wat te doen, of niet? Maar mensen, maar het begint bij God in ons leven. En vandaar dat de Heere ook zijn woord geeft, ook zijn Bijbel gegeven heeft, om ons te vertellen en te leren wie wij zijn en wie God is. Nou, wij zijn niks. Wij zijn geboren in zonde en ellende, toch? Dat staat in Psalm 51. En al die andere teksten die je op na kan lezen, dus uit onszelf zijn we niks. Mensen, we zijn alleen maar iets als God met ons begint. Nou mag ik je vragen, is God al met je begonnen of niet? Mag ik u nou vragen, heeft u God leren kennen als uw schepper, als uw onderhouder? En ook als degene die wij gaan ontmoeten, mensen, want we gaan God ontmoeten. Want dat is nou ook weer zoiets, we staan in de eeuwigheid, heb ik gezegd. Maar dat wil ook zeggen, dat ook wil zeggen dat dit stukje leven, dat is maar een ogenblikje. Ja, wat is 94 jaar, is natuurlijk een mooie leeftijd, zeggen wij dan. En wat is dat nou? Ten opzichte van de eeuwigheid is dat niks. Maar het is wel de ernst van de zaak, is hoe gaan we God ontmoeten? We gaan niet naar de eeuwigheid, we gaan naar die ontzaglijke godsontmoeting. En daar word je onrustig van, maar het is wel zo. En als nou die ontzaglijke godsontmoeting daar zou zijn, heb je dan een borg voor je ziel, ja of nee? En is dat nou inderdaad werkelijk aan je ziel verkondigd geworden? En daar kun je niet met een beetje theorie aan doen. Nee, dat moet het praktijk worden in je leven. En daar gaat het nou om. Dat bedoelt de Heer Jezus nou te zeggen in dit gedeelte. Want uw hart wordt niet ontroerd. Dan moet je niet zenuwachtig worden, zegt de Heer. Nee, het staat eigenlijk heel eenvoudig geschreven. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ik in mij. Want als er een godskennis is, mensen, en daar gaat het nou om. Dan komt er ook kennis van de Heer Jezus. En wie werkt dat nou? Wel, dat werkt de Heilige Geest. De Heilige Geest, die werkt dat in je hart. En als de Heilige Geest gaat werken, nou, dan krijg je godskennis en dan krijg je Christuskennis. Niet andersom, maar niet eerst Christuskennis dan godskennis. Nee, je krijgt eerst godskennis, mensen. Je gaat eerst verloren. Want je kan niet gered worden als je niet in de sloot ligt, toch? Als je niet in de sloot ligt, kun je ook niet uitgehaald worden. Nou, dat is in het geloof precies hetzelfde, mensen. Als je niet verloren ligt, kun je het ook niet behouden worden, wel. Dus dat wil zeggen, de Heere die gaat je dan onderwijs geven in de weg, waardoor dat je behouden wordt. En dat is nou ook de praktijk van het leven, mensen. De Heer Jezus die werkt altijd op ons behoud aan. Vandaar dat hij het ook zegt in het tweede vers, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat is nou de troost die erin ligt. Mensen, het is geen hopeloze zaak in ons leven. Het is geen hopeloze zaak voor u en voor jou en voor mij. Er is doen aan, om het zo te zeggen. Daarom heb ik gezegd, en dat moet je dan maar nalezen, de Heer Jezus die spreekt hier tot zijn discipelen. En nogmaals, de Heer die spreekt ook tegen ons deze morgen. Dwars door alle ellende heen, dwars door alle nood heen, dwars door alle twijfel heen, dwars door alle aanvechting heen, dwars door alle ellende heen, zegt de Heere, ik ga heen om plaats te bereiden. De Heere, het is niet voor niets opgevaren ten hemel. Het is niet voor niets de hemelvaartdag geweest, toch? De troonbestijging van de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van zijn Vader. Waar die nou voortdurend zit om voor ons te bidden. Dat is de enige taak, om voor ons te bidden. En we hebben een biddende hoge priester aan de rechterhand van zijn Vader. Misschien heb je wel eens een gebedje gedaan, of niet? Ja, geen Heere zegen deze spijzen, amen, maar een echt gebedje, mensen. En wat wil dat zeggen? Dat is een gebed wat nou door de Heilige Geest gewerkt wordt in je hart. En dat kan een zuchtje zijn. Dat kan een zucht zijn naar de Heere toe. Heere, wil me helpen, wil me bijstaan, wil alsjeblieft geven wat ik nodig heb. En die zijn allemaal onvolkomen, toch? Lees je ook in Romeinen nou. De Heilige Geest die bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Mijn vrienden, weet je waar dat gebedje terechtkomt? Dat wordt door de engelen meegenomen, lezen we in het boek Openbaring. En die gebeden van ons, gezuiverd door het gebed van de Heilige Geest, die komen nou op dat brandofferaltaar voor de Heer Jezus Christus terecht. Op dat wierookvat. En dan worden al die onvolkomen gebedjes van ons, die worden nou gereinigd door het bloed van Christus. En zo komen ze nou voor de Vader terecht, mensen. En dan wordt ons onvolkomen gebed wordt volkomen gemaakt voor de Vader. Kijk. En dan komt er ruimte. Dan gaat de Heere ruimte maken. Wij maken geen ruimte. Nee, dan gaat de Heere ruimte maken. Dan gaat de Heere die gaat ruimte maken in onze ziel. En dan krijg je dat aangebonden leven aan de troon der genade. Dan kun je niet meer zonder gebed. Dan kun je niet meer zonder die inwerking van de Heilige Geest. Dan kun je niet meer zonder het leven met de Heere. Dan word je voorbereid, jonge mensen. Ik hoop dat je het begrijpt, hè. Heel dit leven, dat is alleen maar een voorbereidingstijd op het leven na dit leven. Meer is het niet. Heel dit leven is een voorbereidingstijd. En daarom moeten we dat ook serieus nemen, want iedereen weet dat we allemaal gaan sterven, toch? En dan is het afgelopen, is er geen kant meer op. Als de boom valt waar die ligt, dan ligt die daar en dan kun je geen kant meer op. En de Heere die weet dat ook en daarom zegt hij het ook deze morgen. Dat de Heer op de eerste plaats dat hij plaats zal bereiden, omdat gij ook zij moogt waar ik heen ga, waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Nou mag ik het hier nou vragen. Gewoon deze morgen, heel, heel concreet. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Weet je dat? Weten we op en onder de kansel waar we heen gaan? Is toch een rare vraag, of niet? Nou ja, nogmaals, er zijn maar twee wegen, jongens en meisjes. Er zijn maar twee wegen, een weg naar de hel en een weg naar de hemel. Maar meer wegen zijn er niet, ja. Wij proberen een derde wegje natuurlijk, een beetje van de wereld en een beetje van God. En dan proberen we een beetje te wieberen op een... Dat is het niet, hè. Nee, er is of behouden of verloren, meer soorten zijn er niet. En daarom stelt de Heer Jezus deze vraag. Ik niet, dan kun je het mij kwalijk nemen, maar de Heer Jezus die stelt deze vraag. Gewoon heel simpel. En waar ik heen ga, weet gij. Weet u het ook? Weet u het ook waar u heen gaat? Want we weten allemaal dat het zo ver komt, hè? Of niet? We weten allemaal dat het zo ver komt. Maar weet u nou waar u heen gaat? En welke grond heeft u daar nou voor om dat te weten? Hey, jonge vrienden, heb je dat al eens afgevraagd? Maar oké, stel je voor dat het sterven wordt. Ik heb pas geleden ook een jongen van 17 jaar. Ja. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen als het sterven wordt? Als daar die ontzaglijke godsontmoeting zal zijn. Nou mensen, dat weet de Heer Jezus ook. En daarom stelt hij die vraag. Eigenlijk zou je hier moeten stoppen met de preken en zijn huis moeten gaan zeggen. Nou denk dan maar eens over nou waar je heen gaat. Want het is eigenlijk ontzettend belangrijk. Waar ga je heen? Mensen, want we zullen God toch hier moeten ontmoeten als onze rechter. Als we hem in die ontzaglijke godsontmoeting als onze vader kunnen ontmoeten. Je moet hem eerst ontmoeten als rechter. Of niet? Ja, dat willen we niet horen, weet ik ook wel. Maar je moet hem eerst als rechter ontmoeten. En dat wil zeggen, de Heere die gaat ons eerst laten zien wie we geworden zijn in Adam. En dan brengt hij ons bij Christus, niet andersom. Hè? En daarom staat het er ook, waar gaat gij heen? En de Heere die zegt, joh, maar je weet dat toch. Je loopt nou al zoveel jaren met me mee. Je zit al zoveel jaren in de kerk. Je hebt al zoveel jaar het evangelie verkondigd. Dan weet je nou toch onderhand al waar je heen gaat, of niet? En daarom stelt hij ook die vraag. En die vraag die komt keer op keer weer op ons neer. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. En dan komt Thomas. Nou, Thomas is de vragensteller. Thomas die denkt door. En ik hoop dat er hier ook van die Thomassen zitten deze morgen. Dat die mensen ook eens door gaan denken. Want al deze wereld met al die begeerlijkheden en al die bezittingen, mensen, het is allemaal stof. Over 300 jaar is er niks meer van heel, het is alles stof, is er niks meer overeind. Dus dat wil zeggen, nou ja, dat is allemaal weg dadelijk. Ik kan nog wat zeggen, dat is ook concreet, binnen nu en 121 jaar hebben we allemaal God ontmoet. Allemaal. Is er niemand van u en ik ook niet, is er niemand meer hier. Zelfs kleinste kindjes er dan niet meer, die hebben dan God ontmoet. Dus daar, dat is gewoon de concrete weg, of niet? Dat is toch allemaal waarheid? Dat kun je toch niet ontkennen? Dat we allemaal op weg zijn naar die ontzaglijke godsontmoeting. Nou, de Heer Jezus die zegt dat ook en die weet dat ook. En daarom is het ook eens goed om erbij na te denken op welke weg dat je loopt, op welke weg dat we zijn. Want het is nogal een verschil op welk van de twee wegen dat je wandelt. En dat weet je ook allemaal van nature, lopen we allemaal op die brede weg. En we zijn allemaal heel erg tevreden met onszelf. Want God is van de troon af en wij zijn op de troon geklommen. En wij zijn allemaal koning over onszelf. Allemaal koninkjes. En als God in je leven komt, dan ga je van de troon af. Dan wordt God weer koning. En dan krijgt hij zeggenschap over je leven. Nou mensen, dat is op de eerste plaats. Als God in je leven komt, ga je van de troon af. Dan ga je vragen, Heere, hoe kan ik met u verzoend worden? Hoe kan ik nou met u verzoend worden? Is die vraag wel eens bij opgekomen, mensen? Op en onder de kansel. Hoe kan ik nou met God verzoend worden? Want dat is de eerste vraag die je jezelf gaat stellen als God in je leven komt. Hoe kan ik met u verzoend worden? Is het dan noodzakelijk dat ik met u verzoend word? Ja, daarvoor hebben we de wet toch gelezen. Gij zult de Heer, uw God, lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw kracht, met geheel uw ziel, met alles. Toch het eerste gebod. Leer toch op de Heidelberger Catechismus. Nou ja, als we daar niet aan voldoen, dan liggen we nog verloren. Dan liggen we in onze ellende. Dat is onze ellende, dat we God niet lief hebben en onze naast niet lief hebben. En waarom hebben we God niet lief? Omdat we hem niet kennen. Maar als God in ons leven komt, dan leer je hem kennen, mensen. En dan lig je verloren, heb ik gezegd. En dat daarvoor is die wet ook iedere keer weer zo noodzakelijk om ons te laten zien wie we zijn. Of heb je nog nooit gestolen? Heb je wel eens gestolen? Ik wel hoor, ik heb zat gestolen. Heb je wel eens een verkeerd woord gezegd? Ik wel, een heleboel. Heb je wel eens iets begeerd van je naaste? Ik wel, een heleboel. Heb je wel eens gejokt? Ik wel, een heleboel. Nou mensen, al heb je maar één keer van je leven de wet overtreden, dan is het al mis. Zelfs het kleinste kind is bezet door de erfzonde, is al mis. En dat is de ernst van de zaak. En daarom, zij vraagt de Heere deze vraag in ons midden. Weet gij nou de weg? Weet gij nou de weg? Thomas is niet met God eens hoor. U misschien ook niet. U denkt misschien ook, waar gaat dat heen? Nou, Thomas die stelt ook die vraag. En Thomas die wil het nog eens zeker weten. En die stelt dan die vraag. Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Oh nee, wist Thomas dat niet? Wat denk je dat Thomas dat niet wist? Hoeveel lijdensaankondigingen waren er al geweest? Ja, dat wist Thomas wel, maar ja. Tussen weten en willen weten, dat zijn twee dingen. Wij willen ook niet weten dat, nou wat hier allemaal staat, dat willen we ook niet weten. We horen ook liever vrede, geen gevaar, komt allemaal goed, tot ziens. Dat horen we graag, of niet? Maar ze wist niet. Moet goed komen tussen God en tussen je ziel. En dat daarom zegt Thomas dat ook. Thomas die zegt, Heere, wij weten niet waar je heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Nou, de tweede vraag deze ochtend. Op en onder de kant, zo kun je mij ook vragen. Op de eerste vraag, waar weet je de weg? Nou, heb je er al een antwoord op gevonden of niet? Heb je er al een antwoord op gevonden of je de weg weet? De tweede vraag die je zou kunnen stellen, loop je op die weg? Je kan wel theoretiseren over een weg, maar als je er niet op loopt, heb je er niks aan. Dus op de eerste vraag heb je misschien al antwoord gevonden of je op die weg loopt, ja of nee? Want dat is het verschil tussen leven en dood. Of je op die weg loopt, ja of nee? Nou ja, en Thomas stelt dan de tweede vraag. Hoe kunnen wij dan de weg weten als je nou niet op die weg loopt? Daarom zei ik, het is geen hopeloze zaak. Er komt nou het antwoord. En Thomas die zegt het dan, hoe kunnen wij de weg weten? Is dat nou je vraag? Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? En jonge vrienden, moet je echt eens afvragen. Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Met je eigen werkjes? Nee. Met je zwarte pakkie ook niet. Met je mooie woordjes ook niet. Met je eigen willige godsdienst ook niet. Nee, alleen door het bloed van Christus kun je rechtvaardig van God verschijnen. Nou, en dat gaat de Heer nou verklaren hier. Hè? Dat gaat de Heer nou verklaren. Maar dan moet ik nogmaals die vraag stellen. Want dat is echt van levensbelang. Hoor. Is het nou in je eigen leven noodzaak geworden om met God verzoend te worden? Want het begint bij God. Het begint echt niet eerbiedig bij de Heer Jezus. Hoor. De Heer Jezus is middel. Maar het begint met de vraag, hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? En die vraag die komt in je leven op als je levend wordt. Hè? Als je levend gemaakt wordt. Moet je de Romeinenbrief maar eens lezen. Staat de volgende. Mensen, en als nou die vraag in je leven er is. Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Dan komt hier het antwoord. Want dan heb je een borg nodig voor je ziel. Dan heb je namelijk schuld. Is hier nog een schuldig volk of niet? Is hier nog een volk wat schuldig is? Heb je nog schuld? Ik bedoel je hypotheek niet. Maar ik bedoel, heb je nog schuld ten opzichte van God? Heb je nog een openstaande schuld? Heb je die nog? Er was een openstaande schuld. Nou, dat je voor God moet verschijnen, je kan niet verschijnen. Omdat je je zonden er met je meeloopt. Nou mensen, dat is wel de vraag. En vandaar dat Thomas het zegt, hoe kunnen wij de weg weten? Laten we er eerst maar van zingen. Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Kunnen wij de weg weten? We hebben het gezegd, als God in je leven komt, en je komt erachter dat je een schuld hebt. En dat je ziel met God verzoend moet worden. Omdat je terugkeert tot God. En weet je wat er nou gebeurt als de Heer nou zo gaat werken? Dan ga je ook werken. Dan denk je, oh, ik moet beter gaan leven. Dan denk je, oh, dit moet de deur uit en dat moet de deur uit. En dan krijg je een hele container met rommel die de deur uit gaat. En dan moeten je kinderen anders worden. En dan moet je vrouw anders worden. En dan moet je man anders worden. En je vader en je moeder vul allemaal maar in. Dan deugt er niks meer. Nou, dat is het probleem niet. Jij deugt niet. En dat we zeggen, jij moet met God verzoend worden. En dan gaan ieder allerlei eigenwillige godsdienst of zo. Nee. En dat gaat de Heilige Geest je nou leren. Het probleem met die mensen is, die komen in het werkhuis terecht. Ken je die term niet? Werkhuis, weet je wel. Dan ga je werken. En dan probeer je met je eigen werkjes jezelf te rechtvaardigen voor God. Nou, laat ik zo zeggen, je werk je dood. In dat werkhuis, mensen, wordt het niks. En dat is vaak een hele duistere tijd, want die mensen die hebben die schuld, die openstaande schuld. En die kunnen ze maar nooit verzoend krijgen bij God. En dan worden ze steeds maar wettischer en wettischer en wettischer en wettischer. Het pak wordt steeds maar zwarter en zwarter en zwarter en zwarter. Het wordt niks. Totdat de Heilige Geest laat zien, mensen, dat ze doodgewerkt zijn. Nou, dat wil zeggen, je moet sterven aan jezelf. Dat is doodgewerkt raken, sterven aan jezelf. Wat doet de Heilige Geest dat nou? Nou, mensen, op Gods tijd, en dat kan in een ogenblik hoor, dat kan in een ogenblik. Ik bedoel, Paulus die liep 3 dagen zo, toch? Toen hij van zijn kameel af viel. En nou ja, weet je, die stokbewaarder was in de nacht, toch? In de nacht die stokbewaarder die zijn, nou ja, zijn gevangenis stort in. En die Romeinen waren niet zo misselijk. Die Romeinse stokbewaarder, dat was gewoon een officier van het Romeinse leger. Die kreeg een baantje met een soort pensioen. En als er een gevangene ontsnapte, dan moest hij de straf ondergaan van die ontsnapte gevangenen. Wat het dan ook was. Ja, die man die stond, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, zegt Paulus, geloof in de naam van de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden, ga je nu huis. Nou, zo simpel is het. Maar ja, die man die kwam eerst wel aan zijn eentje, snap je het? Maar ja, goed mensen, bij Lydia ging het anders hoor. Lydia, dit was gewoon een keurig, christelijk opgevoed meisje, denk ik. Ja, die kwam met Paulus in aanraking en Paulus begon te preken. En de Heere opende haar hart. En ze geloofde. Het is toch wat? Zo simpel gaat het nou. Ja, weet je wat het is? Het is een eenzijdig godswerk. Dat is het. Dat is het probleem. Je hoeft er niks aan te doen, maar je kan er ook niks aan doen. De Heere, die doet het allemaal. Nou, en dat ga je nou doen. Dan ga je rusten in de weg die God met je gaat. Dat is moeilijk hoor. Dan ben je het één dag met God eens en de tweede dag al niet meer. Hè? Dan ben je het alweer oneens. Dan ga je vuist weer omhoog. Maar dat is nou het leven met de Heer. Dat je iedere dag uit genade gaat leven. Net als dat volk Israël. Iedere dag kregen ze een schepseltje manna. En zaterdags of vrijdags kregen ze er 2. Konden ze het hele weekend mee doen. Nou, ja, moet je mee doen met een schepseltje wat je krijgt van de Heer. Nou, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is helemaal zo, mensen. Dat is de weg die God met zijn kinderen gaat. Maar dat gerechtvaardigd worden door het geloof. Herkent u die tekst uit Romeinen nog niet? Want die weg hè, die de Heer je dan gaat leren, dat is de rechtvaardiging uit het geloof. Ja, zegt u dan, maar dan moet ik weer gaan geloven. Ja, nee, het gaat niet om uw geloof. Het gaat om het geloof van de Heer Jezus Christus. Dan wordt dat werk van de Heer Jezus Christus, dat wordt aan jou toegepast. Toegerekende gerechtigheid. Ken je dat? Dat is een juridische term. Dan wordt de gerechtigheid van Christus jouw gerechtigheid. Dat doet de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest is de werker daarvan. Er staat in Romeinen 3, vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij. Christus is rechtvaardig. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen van God? Alleen door Christus. En de rechtvaardigen degene die uit het geloof van Christus is. Die uit het geloof van Jezus is. Dus niet jouw geloof. Nee, dan ga je sterven van jouw geloof. Dat stelt niks voor. Hè? Nee, je gaat alleen leven uit het geloof wat van Jezus is. Dat wil zeggen, die gerechtigheid van Christus wordt door de Heilige Geest toegepast aan je hart. Dan word je schuld weggenomen. Ja, je wordt schuld weggenomen. Al die mensen met een openstaande schuld, ja, dat is allemaal waar. Maar als het goed is, worden ze wel door het bloed van Christus weggenomen. Ja, maar die overblijvende, aanklevende, weet ik het allemaal, zonde, allemaal waar. Daar hebben de dagelijkse bekering voor nodig. Dat is ook waar. Mensen, maar in beginsel wordt die schuld weggenomen. Kijk, en dan komt de liefde in je hart. Dan komt de liefde in je hart. Dan komt er zoveel liefde in je hart. Wat is de liefde namelijk voor degene die jou gered heeft? Dan komt de liefde in je hart voor Christus. Die jou namelijk, die voor jou aan het kruis gehangen heeft. Vandaar, Gods kinderen komen allemaal aan het kruis. Hoor. Die komen allemaal voor het kruis te staan, weet je dat? Ben je wel eens bij het kruis geweest? Ben je wel eens bij Golgotha geweest? Kom je wel terecht hoor. Want daar wordt van je ziel verklaard wat je vrijspraak is. Hoor. Op Golgotha word je vrijgesproken, hoor. Niet buiten Golgotha, dat kan niet. Op Golgotha word je vrijgesproken mensen en dan zie je ook de leidende borg. En als je die leidende borg, als je daarbij bepaald wordt mensen, dan wordt die liefde zo ontzaggelijk groot. Dan kun je die liefde niet op. En kun je het ook niet begrijpen dat het nou voor jou gedaan is. Hoeft het niet. Als de Heer het maar begrijpt. Hè. En dat geeft nou ook dat aangebonden leven aan de troon der genade. Namelijk, dat is, nou, dan word je dus op de weg gezet. Staat hier precies, en Jezus zei tot hen, ik ben de weg. Nou, de weg, dat is die toegepaste gerechtigheid. Hè. Heb je nou het antwoord op je vraag of niet? Dat is gewoon een levensvraag. Het antwoord op je vraag is, en de weg weet gij dan? Hoe kunnen wij de weg weten? Nou, als de gerechtigheid van Christus aan je ziel wordt toegepast, als je vrijgesproken wordt. Als je vrijgesproken wordt van je schuld, als je zeg maar ingelijfd wordt in die levende wijnstok Jezus Christus, dan ga je uit die wijnstok leven. Dan word je gevoed door de sappen van die wijnstok. Hoe gaat het dan? Nou, kijk mensen, dan gaan die wortels, hè, die wortels liggen in de liefde van God. En die wortels, dan komen die levenssappen. En die levenssappen gaan door die wijnstok heen en die komen ook in die ingeënte rank. Kijk, dan ga je tot Gods eer leven, want daartoe zijn we geschapen, om tot Gods eer te leven. Dat is nou de waarheid. Ja, mensen staan altijd voor de waarheid. Dan roepen ze bij ons in de gemeente ook altijd. Ja, de waarheid, dominee. Ik zeg, wat is de waarheid dan? Ja, dat is jouw waarheid zeker. Ja, het is helemaal niet interessant wat jouw waarheid is. Nee, het gaat over de waarheid die in Jezus Christus is. Dat is de waarheid. Hè? Dat is het leven met God. Dat is het leven met de Heer Jezus. Hè? Dat je weer vanuit die verzoende relatie met God gaat leven. Dan wordt God je vader. Dan wordt God je vader. En dan gaat hij zich over je ontfermen als zijn kind. Hè? En dan krijg je krijg je het leven van de heiligmaking. Word je dan een heilig boontje? Nee, dat word je niet. Nee, dat wil zeggen dat die heiligmaking, dat wil zeggen dat je dus, nou ja, neem de catechismus dan maar, leer toch de catechismus. Nou, wat is nou het stuk van de dankbaarheid? Nou, dat is de wet van God. Ja, maar die wet die veroordeelt toch? Nee, dat wordt een leefregel om voor God te leven. Dat wordt een leefregel. Eerst is het een tuchtmeester tot Christus en dan wordt het een leefregel. Om heilig voor Gods aangezicht te leven. Wat kan ik daar nou aan doen? Niks. Je kent toch de catechismus? Nou, wat staat er dan aan het eind van de wet? Zelfs de meest heilige heeft maar een klein beginseltje. Heeft maar een klein beginseltje. Je komt nooit verder als dat kleine beginseltje. Nou, dat maakt ook gelijk dat aangebonden leven uit. Hè. Dan heb je God iedere dag nodig om het weer goed te maken tussen God en tussen je ziel. Ja, dan heb je die dagelijkse bekering nodig. En dan word je niet heiliger of zo. Nee, dan ga je steeds meer sterven aan jezelf. En je krijgt steeds meer kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is nou het leven met de Heer. En dan krijg je ook zo'n behoefte om zijn woord te lezen. Tegenwoordig hebben ze allemaal boekjes, of niet? Heb je ook allemaal boekjes staan? Mooi hoor, al die boekjes. Maar ken je de Bijbel al? Begint daar maar mee. Meen ik echt hoor. Mensen allemaal boekjes. Het wordt allemaal de een moet dit lezen en de ander moet dat. Geweldig hoor, prima. Het gaat erom dat je eerst de Heer leert kennen. Eerst de Bijbel en dan die boekjes. Hoe kostelijk ze ook mogen zijn. Dat bedoel ik niet cynisch hoor. Ze kunnen kostelijk zijn. Maar nou, eerst maar de Bijbel. Hè? Want dat is de weg, de waarheid en het leven. Hè? Daar wordt Christus in verklaard. Hè? Daar word je zelf in verklaard. Daar wordt God in verklaard. Jezus zei tot hen, ik ben de weg en de waarheid. En het leven. En wat voor leven wordt er nou mee betaald? Mensen, dat is nou eeuwig leven. Dat is eeuwig leven. Dat is eeuwig leven. Dat is eeuwig leven. Als je dus het leven met de Here kent, dan ga je eeuwig leven. Dan krijg je namelijk niet alleen kennis van je ziel, maar dan krijg je namelijk ook dat die ziel, die is gereinigd in het bloed van Christus, en dan wordt die ziel, die wordt weer verbonden met God. En dan heb je geen blijvende stap meer. dan is het hier maar een ogenblikje. Ik heb gehoord dat die kinderen die hebben gelogeerd ergens in een tuin of zo, klopt dat ergens? In een tentje of zoiets, toch? Nou, die sliepen niet zo best, hoorde ik ook trouwens. U ook niet, begreep ik wel, maar ja, goed. In ieder geval, dan heb je dus geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Dan leef je in een tentje. En dan is iedere dag is goed om uit genade te leven. Iedere dag die je dan uit de hand van de Heere krijgt, is goed. Hè? Ben je het niet altijd met God eens, maar dan word je wel met God eens gemaakt. Hè? In de weg die Hij met je gaat. Maar dan krijg je ook een heerlijk leven. Dan krijg je ook toekomst. Hey vrienden, heb je toekomst of niet? Jullie zitten misschien op de universiteit of zo. Is dat zo? Weet ik niet. Hogeschool, weet ik wat. Je werkt of zo, weet ik het. Nou, je hebt in ieder geval toekomst, toch? Je wil een goede baan, een grote BMW Q7 en weet zo'n ding, al is een Audi geloof ik. Maar in ieder geval, nou vul maar in. Nee, het gaat erom. Het echte leven, dat is het leven met God, hè? Dat is het. Want dan word je voorbereid op het leven naar dit leven. In het huis van de Vader, zoals de Heer Jezus het zegt, waar vele plaatsen zijn. Jongens, en dat is mooi, je moet Openbaring eens lezen. Het boek Openbaring eens lezen over het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat mensen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad met de parelen poorten. Op Urk kunnen ze dat, hè. Daar zingen ze ook dat vers. Die stad met de parelen poorten kunnen ze geweldig zingen. En ook uit hun hart, fantastisch. Maar ze hebben het wel door, hè. Want daar gaat dat volk heen, hè. Naar die stad met de parelen poorten. En dan staat er dan geschreven, die straten zijn van goud. Nou ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval. Dat zijn zuivere straten, jongens, en dan heb je kleuren, en dan heb je muziek, en je hebt er bomen, je hebt er dieren, kortom, dat is een fantastisch paradijs. Met 12 poorten, dat wil zeggen ingaan en uitgaan, dat is, en dan zonder ziekte, zonder tranen, vult u maar in, gewoon zoals we dus bedoeld zijn in de schepping. Dat wordt daar dan weer teruggebracht, hè? En altijd bij je liefste te zijn. Als je verkering krijgt, dan wil je toch het liefste bij je liefste zijn, of niet? Toch? Het is toch zo? Tenminste, vroeger was dat wel zo. Ik denk dat het nog zo is. Maar dat wil zeggen, nou, en dan bij je liefste te mogen zijn. Hè? Degene die, ja, die alles voor jou gedaan heeft. Hè? Waar je dan een volledige kennis van krijgt. Hè? Een volledige kennis van God. Een volledige kennis van Christus. En daar te mogen zijn. Hè? Bij Abraham, Isaac, Jacob, vult u maar in. Al die heiligen die in de Bijbel beschreven staan. Vrienden, mag ik je nou heel concreet vragen. Hoe staat het met uw vrouw? Hoe staat het met uw man? Als nou die ontzaglijke godsontmoeting wordt. Waar is dan uw vrouw? Waar is dan uw man? Zul je dan samen juichen vol Gods troon? Heb je het daar wel eens over met je kinderen? Jongens, waar zullen jullie zijn als je komt overlijden? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er erg aan tekort geschoten. En ik heb er nog steeds last van. Heeft u het er met uw man, met uw vrouw over? We hebben het overal over, toch? Over de tuin, over de vakantie, over de auto, over het gras wat groen wordt, of groen, weet ik het, geel wordt, vul maar in. Dan heb je het ook wel eens over je ziel, of niet? Met je man, met je vrouw, met je kinderen. Dat is de zondag voor, hè, om het daarover te hebben. Mag ik je nou naar huis sturen met die ene vraag? Op welk van de twee wegen wandel je nou? En is het je nou duidelijk geworden hoe je nou op die weg komt, of niet? Gewoon via de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En weet je hoe je er nou mee komt, mensen? Hoe kom je er nou? Dan moet je terugkeren tot God. Hoe doe je dat, terugkeren tot God? Zeggen tot God, hier ben ik. En dan heb ik gehoord dat er nog een openstaande schuld is. Misschien ken ik mijn schuld helemaal niet. Je ken je schuld pas als die schuldeiser naar je deur komt. Toch? Dan ken je schuld, hè? Nou ja, als God in je leven komt, krijg je schuld. Hoe kan ik nou met God verzoend worden? Dan moet er een terugkeer zijn tot God. Heb ik daar nou recht op om terug te keren tot God? Ja, daar heb je recht op. Waarom heb ik er recht op? Omdat God jou in het verbond opgenomen heeft. God heeft al een begin aan je leven gemaakt. En dat wil zeggen dat de Heere die heeft recht op jouw gehoorzaamheid. Waarom ging dat volk Israël verloren in de woestijn? Omdat ze ongehoorzaam en ongelovig waren. Dus de Heere eist een wederkeer. Hij heeft er nog nooit eentje teruggestuurd, hoor. Nog nooit. Mensen, maak ernst met je onsterfelijke ziel. En ik hoop dat je nou vandaag aan die vraag toekomt. Ja, waar zal ik zijn? En wat is de weg? En weet ik nou de weg naar die weg? En ben ik op die weg? Samen met mijn gezin, mijn man, mijn vrouw en mijn kinderen. Of als je alleen bent, alleen. Want dat is het hoogste goed. En dat is zo heerlijk. Want dat is hetgeen wat de Heer Jezus wil geven. Aan een ieder die tot hem komt. Hij zal er geen één uitwerpen. Amen. Laten we danken. Och Heere, wilt u zelf de naprediker zijn van uw eigen woord? Wilt u het verkeerde wegnemen wat er was in het spreken en het luisteren? Heere, wilt u ons alstublieft naar huis sturen met die vraag? En daar kunnen we nou misschien zelf geen antwoord op vinden, maar u kunt het geven. Daarvoor heeft u nou uw Heilige Geest uitgezonden. Daarvoor heeft u ook in uw woord gesproken, dat een iegelijk die mijn hemelse Vader de Heilige Geest zal bidden, die zal hem gegeven worden. En u jokt niet, Heere, uw woord is altijd waar. En daarom mogen we ook deze dag heilig gebruik maken van uw eigen woorden. Heere, wilt u zo met ons zijn en brengt u ons alsjeblieft vanavond weer in gezondheid thuis, of hier in dit uw huis. Amen. Zingen van Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 11. In vrede dragen de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.